kan technologie het verschil maken in de gezondheidszorg? Dat bespreek ik, Vivianne Bendermacher, in deze aflevering van De Verschilmakers. Als gezondheidseconoom en oprichter van Buurdokters weet Bob Verhagen als geen ander hoe de mens centraal blijft staan te midden van alle innovaties in de zorg. De Verschilmakers is een branded podcast in samenwerking met Odido Business. Benieuwd? Luister hem via de NRC Audio app of een van de andere podcastplatforms.
Hey, positieveling! Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Het is 15 augustus 1769 en het schip de Endeavour ligt voor anker in Rurutu, een eilandje in de Grote Oceaan. En aan boord zijn twee grote zeevaarders, misschien wel de grootste van hun tijd. Ze spreken niet alleen verschillende talen, ze komen uit verschillende werelden. De een is James Cook, kapitein van de Endeavour en een van de bekendste ontdekkingsreizigers. De ander is Tupaia, een priester en navigator die in Tahiti aan boord is gekomen. Waar Cook uitgroeide tot een held van de verlichting, werd Tupaia later door de geschiedenis vergeten. Maar nu, op die 15e augustus, neemt Cook een groot besluit. Hij gaat de eilandengroepen van de Grote Oceaan verlaten en op zoek naar het mythische Zuidland. En als dat niet lukt, is zijn opdracht om Nieuw-Zeeland in kaart te brengen. Cook vraagt Tupaia om zijn kennis van de Polynesische wereld in een westerse weergave te vangen, in een kaart. In de dagen en weken die volgen werken Tupaia en de officieren van de Endeavour aan die kaart. En daar gebeurt er iets bijzonders. Die kaart volgt geen Polynesische logica, geen westerse logica, maar een eigen logica, die van Tupaia. Maar het is de vraag of ooit iemand anders de kaart en hoe die werkt begrepen heeft. De kaart en Tupaia worden vergeten. Tot nu.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Over de kaart van Tupaia die Lucas net beschreef, breken westerse wetenschappers zich al eeuwen het hoofd. De kaart zou nutteloos zijn, hij is beschimpt als inaccuraat. En er werd op neergekeken, net als op de rest van de Polynesische cultuur. Tot Duitse wetenschappers in 2019 achterhaalden hoe ze de kaart moeten lezen. En nu geldt die kaart van Tupaia juist als voorbeeld van vindingrijke vertaalslag. Aan tafel zit ik met wetenschapsredacteuren Lucas Brouwers en Hendrik Spiering, die ons meenemen op reis naar de andere kant van de wereld. Mijn naam is Gemma Venhuizen. Lucas, Polynesië heeft voor mij toch een soort verre mythische klank een beetje. Als ik eraan denk, dan zie ik kleine afgelegen eilanden omringd door een uitgestrekte oceaan. Waar is Polynesië precies?
Ja, waar is Polynesië eigenlijk niet, kun je beter vragen. Want de Grote Oceaan, daar bevinden we ons in. Ook wel de Stille Oceaan, kennen mensen hem ook wel. Die omvat eigenlijk het grootste gedeelte van de aarde. Het is de grootste oceaan, groter dan landmassa's. En als je nou het over Polynesië hebt, wat letterlijk veel eilandjes betekent. Dus jouw beeld van eilanden, dat klopt in ieder geval. En waar die eilanden zich dan ongeveer bevinden, dan, je kunt je een soort driehoek voorstellen. En die driehoek loopt dan van Nieuw-Zeeland in het westen naar Hawaii in het noordoosten en Paaseiland of Rapa Nui in het zuidoosten.
Ja, dus eigenlijk als je zeg maar vanaf de grote landmassa's kijkt, best wel afgelegen.
Het is zeker afgelegen en dat verklaart ook waarom dit eigenlijk de laatste plekken zijn die door westerse ontdekkingsreizigers, noem ik ze maar even, in kaart zijn gebracht.
Ja, en het is ook de laatste plek waarop de mens überhaupt voet aan wal heeft gezet.
Ja, want dat is natuurlijk de andere beweging. Ja. Ik bedoel, heel veel van die eilanden waren bewoond. De Europeanen waren niet de eerste die er kwamen. Maar het zijn ook inderdaad, wat Hendrik zegt, dat de laatste plekken waar zeg maar mensen in... Ja, als je de geschiedenis even ziet als een grote trektocht waarbij de hele aarde wordt gekoloniseerd uiteindelijk. Het zijn ook die eilanden de laatste plekken. Want
ja, de eerste plek buiten Afrika waar mensen, moderne mensen verschijnen is 200.000, 180.000 jaar geleden in het Midden-Oosten. En dan gaat dat een enorm proces. En dan pas in het jaar 1200, als hier de middeleeuwen, als er allerlei kathedralen worden gebouwd. Zo recent, in mijn ogen, wordt Nieuw-Zeeland voor het eerst betreden door mensen.
Ja, dus dat is
de laatste plek.
Nog niet eens een millennium, hoe zeg je, dat is nog niet eens 1000 jaar geleden. Maar nu zijn we nog weer een stapje verder in de tijd. Hè? 1769 noemde jij net, Lucas. Ik word altijd blij van dat jaartal, want we hebben een keer die aflevering over Alexander von Humboldt opgenomen, mijn grote held. En dat was ook zijn geboortejaar, 252 jaar terug. En in die tijd voelde Polynesië waarschijnlijk nog afgelegener dan nu.
Ja, dat was het zeker, want je kunt die tijd van ontdekkingsreizen een beetje in tweeën hakken. In dat eerste gedeelte wordt bijvoorbeeld Amerika ontdekt en dan begint het eigenlijk Zuid-Amerika. Dan worden die routes rondom de Kaap in kaart gebracht. Dan vaart Tasman, om Australië heen en het westelijke deel van Nieuw-Zeeland. En in dat tweede deel, want we zitten nu in de 18e eeuw, dan wordt die grote oceaan eigenlijk in kaart gebracht. En dat is ook wel interessant. Cook komt dus vanuit de andere kant. Tasman die kwam zeg maar vanuit het oosten. En die reisbeweging van Cook is dus vanuit het westen. Vanuit de westen van de Amerika's. En ja, de tijd is ook anders. In ieder geval de sfeer eromheen. We zitten een beetje in de verlichting. En dus ook de argumenten waarom deze reizen worden georganiseerd, die veranderen dan een beetje. Het gaat ook om wetenschappelijke kennis, hè, om zo'n typisch verlichtingsideaal. En er zijn dus ook altijd wetenschappers aan boord, natuurforschers.
Ja, dus het is niet alleen maar militair. Het is echt een soort gezamtkunstwerk van allerlei wetenschappers die meereizen. En Lucas, jij zei net aan het begin al even, James Cook kwam met de Endeavour. Ik wist dat Cook iets met Nieuw-Zeeland te maken had, al is het alleen maar omdat ik ooit op de Cook Street, de zeestraat tussen het noorder- en het zuidereiland van Nieuw-Zeeland, ontzettend zeeziek ben geworden. Maar wie was hij precies?
Ja, Cook is typisch zo'n figuur uit die 18e eeuw. Die dus begint op rondom Engeland op het slepen van kolen op boten. Daar begint hij mee, maar heeft er talent voor dat navigeren.
Dus hij heeft een lage sociale afkomst.
Ja, niet bijzonder hoog. Krijgt wel de kans om astronomie, geometrie, algebra te studeren. Ook van die opkomende wetenschappen natuurlijk. Belangrijk voor het bepalen van je plaats. Dat is eigenlijk het grote thema in het leven van Cook. En dan via de koopvaardij komt hij dan uiteindelijk bij de Royal Navy terecht. En uiteindelijk krijgt hij dus het bewind over die wetenschappelijke missie van die Endeavour. En de grote opdracht eigenlijk die erachter zit is het Zuidland vinden. Er wordt nog gedacht van misschien bestaat er een continent. Er was een idee van de aarde moet een beetje in evenwicht zijn met de continenten. We hebben er zoveel zeg maar boven de evenaar, ten noorden van de evenaar. Ten zuiden van de evenaar missen we nog wat, dat is een stuk leger.
En Antarctica was toen nog niet bekend. Nee. Dus nee, feite wel een mythisch Zuidland.
Zeker. Maar Cook wordt dus inderdaad daar die regio ingestuurd. En er is dus nog een wetenschappelijke missie die hij krijgt. En dat is om de overgang van Venus over de zon. Die schuift dus vanuit het oogpunt van de aarde. Kruipt Venus als planeetje, zie je dat dan over de zon bewegen. Dat staat te gebeuren. En als je dat vanuit verschillende plekken observeert. Het gebeurt niet zo vaak eens in het eeuwgrofweg. Maar dan kun je op basis daarvan kun je de absolute afstanden van planeten in het zonnestelsel.
Een soort driehoeksmeting kan je dan eigenlijk. En dan kun je dus door daar zo ver weg dat te meten, kan je de plaats van de aarde in het zonnestelsel bepalen. Wat de afstanden zijn. Is het 100.000 kilometer naar de zon? 10 miljoen? Ze wisten het niet.
En dat was dus juist in 1769 ook.
Ja, dat was de vorige kans hadden ze eigenlijk gemist in 1761. Hadden ze ook metingen geprobeerd, toen was mislukt. En dan in 1769 gebeurde het nog een keer. Maar die astronomen, dat was de kans voor de astronomen die toen leefden om dat te doen. Want de volgende keer dat het zou gebeuren was pas een eeuw later.
Ja, en dan was er die andere grote man, hè, die je net benoemde, van wie ik nog niet gehoord had, Tupaya. Wie was dat?
Ja, dat zeg je goed. Heel weinig mensen hebben van hem gehoord. Want waar Cook gevierd wordt, herdacht wordt, waar er tentoonstellingen over zijn, is dat een stuk minder het geval voor Tupaya. Maar je moet... Ja, Tupaya is eigenlijk een Polynesische evenknie van Cook. Hij is een meesternavigator, dat is een soort titel. Is ongeveer in dezelfde tijd geboren als Cook ook, op het eiland Raiatea. En we weten van dat zijn familie, dat was die behoorde tot de culturele elite daar.
Want de Westelingen zagen die meesternavigatoren als een soort priesters. Je leest ook in die beschrijvingen dat dat een soort priesterklasse was, die dus geheime kennis had hoe te varen.
Het waren ook een soort priesters. Ik bedoel, ik weet niet of je dat zo één op één, zeg maar, ook kunt scheiden. Ze waren allebei. Ze kregen een gedegen opleiding met genealogische kennis. Dus wie stamt van wie af? Astronomische kennis kregen ze mee. Geschiedenis. Ook geografische kennis van de omgeving.
Ja, een hoop varen ook, denk ik.
Zeker, dat hoort erbij. En de priesterklasse, zo je wil, dat heette de Arioi. En de Britten noemden dat de black legs, de zwarte benen. Omdat ze van die hele zwaar getatoeëerde benen hadden. Dat was de specifieke priesterklasse waar Tupaya toe behoorde.
Ja. Wat je nu ook nog wel in de Maori-cultuur in Nieuw-Zeeland zie je ook veel tatoeages.
Zeker dan. En door heel Polynesië is dat tatoeëren een verbruik. Maar ook weer met rituele betekenis natuurlijk. En ja, ze vereren een god Oro, een vruchtbaarheidsgod, ook van oorlog. En die Arioi, die hebben ook een speciale betekenis in die maatschappij. Het zijn ook een soort narren. Ze kunnen ook komen vermaken. En als ze dan ergens... ze hebben ook diplomatieke functies. Dus ze zijn niet de bestuurders zelf, maar wel adviseurs. Ja, dus een beetje...
Een soort druïde eigenlijk.
Een beetje wel. Een soort hybride persoon met religieuze, met politieke invloed.
Ja, iets wat zeg maar buiten de westerse samenleving eigenlijk vrij normaal is.
Ja, er zijn beschrijvingen door westerse missionarissen vaak. En die zijn dan vaak onder de indruk. Want als die Ario binnenkwamen, dan ging dat met trommels, met fluiten. Veel offers op het dek. Soms ook mensenoffers. Dode haaien, schildpadden. Dus het moet behoorlijk indruk hebben gemaakt. En die personen genieten dus echt aanzien.
Dus dat waren twee hooggeplaatste mensen uit twee totaal verschillende culturen die aan tafel gingen.
Absoluut.
Ja, en Tupaya wordt dan eigenlijk dus echt op de Endeavour ontboden van kom je kennis met ons delen.
Absoluut. Ja, dus daar vindt kennisoverdracht, culturele overdracht vindt er plaats. Deze mensen zijn nieuwsgierig naar elkaar en naar wat ze elkaar dus te bieden hebben. Dat is, want voor Tupaya is er dus iets te winnen, want die spelen politieke spelletjes in zijn regio. En hij denkt, misschien kan ik die Engelsen ook naar Raiatea brengen. Wie
even
weet.
Vijanden kapot laten
schieten. Nou ja, weet je, het is ook niet zo dat die daar geen bedoelingen heeft of zo.
En dat doen ze dus, uiteindelijk mag hij ook daadwerkelijk meevaren.
Zeker. Cook staat bekend als een control freak. Als een hele goede navigator met de technieken van zijn tijd. Hij vertrouwde Tupaya dus toe om als een loods dat schip door die eilanden heen te loodsen. Langs riffen en de weg te vinden.
Ja, en dus niet zoals wij een loods kennen dat je door de Westerschelde tussen de zandbanken moet varen. Maar in the middle of nowhere. Je bent op een eiland. Het volgende eiland ligt ver achter de horizon.
Ja, dus eiland hoppen is niet zo makkelijk daar. En hoe lang bleef Tupaya aan boord dan?
Voor de hele vervolgreis van de Endeavour. En uiteindelijk sterft hij 7 maanden later in Batavia. Dan is hij heel ver van thuis dus. Dan ook in een wereld die hem dus totaal vreemd is. Dan, ik bedoel, Batavia of Tahiti, dat is een wereld van verschil. De Batavia is dan al een soort wereldstad natuurlijk.
Ja.
En ziekte het scheurbuik, noem het maar. Daardoor sterft hij uiteindelijk in Batavia.
Ja, dat is wel een roemloos einde. En in die zin, kwam zijn nieuwsgierigheid, heeft hem uiteindelijk toch ook parten gespeeld. Maar wat ik me afvroeg, Lucas, we hadden het net al even over hun, dat zij een beetje aan elkaar aan het snuffelen waren. Maar ik ben ook heel benieuwd naar jouw eigen fascinatie met dit hele verhaal, met Polynesië en met de kaart van Tupaya. Waarom ben jij hier ingedoken?
Ik vind Polynesië eigenlijk al heel erg lang machtig interessant. Lang geleden heb ik al een nieuwsberichtje gemaakt over mogelijke contacten tussen Rapa Nui en Zuid-Amerika.
Ja, zo begint het meestal, de interesse van een wetenschapsredacteur, een berichtje.
En dat je dan ineens dat voorstelt, wat Hendrik net beschreef, weet je wel, van die mensen die daar misschien in 1200, 1300, 1400 zijn aangekomen. En eigenlijk al de wereld ook al bijna rondmaken rond die tijd. Weet je, we horen altijd over die westerse ontdekkingsreiziger, maar dat stukje al. En er is nog een moment, en dat is toch dat is wat minder typisch voor een wetenschapsredacteur, denk ik. Maar de film Moana of Vaiana van Disney. Ik hou al heel erg lang van Disney films. En op een gegeven moment zag ik Moana. Dat gaat over, dat ook een beetje in de Disney renaissance, waarbij met sterke vrouwelijke hoofdpersonages. Over een Polynesische vrouw, een dochter van een chief. Die erop uit wil, die de horizon over wil. En dat vond ik prachtig. En het heeft me altijd, ik ben er altijd over blijven lezen. En er is nog iets, en dat is dat er vaak wordt er over Polynesië geschreven. En om een punt te maken. Jared Diamond, een antropoloog, die wilde een soort punt maken van de mens en de natuur en de omgang daarmee. En dat we er heel veel uithalen. En dan werd Paaseiland Rapa Nui werd een soort ecologisch instortingsverhaal. Van de mens kwam er en ze kapte de bomen.
Sukkels.
Ja, maar dat was om zijn punt te maken van
het
collapse.
Dat klopt ook niet, nee.
En het klopt ook niet. En dan komt er dan weer een ander narratief tegenover. Rutger Bregman heeft bijvoorbeeld geschreven over, nee, dat ging allemaal heel erg goed en het was allemaal pes en vree. En dat voelt niet altijd helemaal
lekker. Het is een beetje zo clichématig soms misschien.
Bijna. En er gebeuren dus wel interessante dingen waarbij dat Polynesische perspectief dus veel meer naar boven wordt getild. Niet vanuit een westerse archeologenblik, maar op een holistische manier. En dat vond ik heel spannend aan dit verhaal.
Ja, mooi, ik ga die film ook kijken trouwens. Daar ben ik wel benieuwd naar. Hey, en terug naar Polynesië dan. We hebben Cook, we hebben Tupaia aan boord van de Endeavour. En wat gebeurde er in die kajuit?
Ja, ik zei al, 15 augustus noemde ik al als datum waarop dat idee ontstaat. Dat Cook dus besluit om naar Nieuw-Zeeland te gaan. En waaruit we uit logboeken weten dat er veel gesprekken tussen Tupaia en bemanningsleden waren over eilanden in de regio. Dus het lijkt erop dat Cook met dat besluit van we verlaten deze wereld en we gaan naar een nieuwe, nog heeft gevraagd van wat weet je nou hiervan? En dat er dus toch geprobeerd is om dat uiteindelijk te vangen in een kaart, wat een ontzettend westers instrument is. En als je erover nadenkt, een met een geabstraheerd perspectief. En wat er lijkt gebeurd te zijn, is dat als je die kaart ziet, dan in het midden liggen de eilandjes waar Cook en zijn bemanning geweest waren. En ook op de posities waarop een westerse cartograaf ze zou zetten. Dan staan er gewoon lijnen, eentje zeg ik even noord-zuid en eentje west-oost. En er lijkt het dus op dat Tupai gevraagd is, van al die eilanden die je kent, weet je, waar liggen die ten opzichte van waar we nu zijn? Logische vraag als je uit het westen komt. Er staan dus allerlei eilanden omheen, een beetje gegroepeerd. Dus in die verschillende kwadranten liggen verschillende eilandengroepjes, lijkt het. Dus het lijkt gewoon op een kaart uit Polynesië.
Uit een atlas. Zeg maar.
Uit een atlas. De eilandjes liggen wel dicht bij elkaar.
Het is gewoon een enorme zee met allemaal vlekjes erin eigenlijk.
Ja, het is een best wel volle zee. En dat is al een interessant verschil. Want als je nu Google Maps Polynesië aanklikt, dan zie je leegte en een paar puntjes. Maar die kaart van Tupai is voller. Daar liggen de eilanden dichter bij elkaar. Dus dat is eigenlijk gewoon wat je ziet. En de kaart die uiteindelijk in de archieven terecht is gekomen, middels drie verschillende kopieën die nu bekend zijn.
De originele kaart is verdwenen?
Ja, we hebben kopieën uit het archief van Banks en van wat andere ontdekkingsreizigers uit die tijd.
Ja, drie kopieën, dat klinkt wel alsof de bemanning de kaart op waarde weet te schatten.
Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. We hebben dus geen enkele aanwijzing dat de kaart gebruikt is. En ook voor de reizigers die na Cook komen en die dus, waar je vanuit het perspectief van Cook is dat natuurlijk de doelgroep voor zo'n kaart. Want er zijn nog meer eilanden hier, daar zijn we niet geweest. Nou, hier heb je een lijst. Ja, die mensen die schatten hem niet op waarde. En nergens anders wordt dat zo duidelijk als in een citaat van Georg Forster. Die leidt ook een verkenningsexpeditie, Duitser, in 1777. En ja, die schuift die kaart van Toepaj eigenlijk al helemaal terzijde. Hij schrijft, als zijn tekening precies was geweest, dan zouden onze schepen al over deze eilanden zijn gevaren die Toepaj op zijn kaart heeft neergezet. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat de ijdelheid waarmee Toepaj intelligenter probeerde te lijken dan hij in werkelijkheid was, hem ertoe heeft aangezet om deze verbeelde kaart van de Zuidzee te maken en misschien om de namen van veel van de eilanden hierin te verzinnen. Een fantasiekaart is het hier eigenlijk.
Ja, dus eigenlijk na zijn dood werd hij gewoon weggezet als fantast.
Ja, dit is wel een van de meest onflateuze citaten, maar het is duidelijk, de Westerlingen kunnen er niks mee.
Hoe zat dat eigenlijk met die westerse navigatie? Er zijn allemaal termen die ik ken. Wat is het? Sextant en astrolabium en zo. Maar ik weet er niet zoveel van.
Nou ja, kijk, de westerse navigatie, als je dat zelfs vanaf de Grieken bekijkt, dan is daar één ding heel duidelijk. Dat als je dus in onbekend gebied bent en je moet bepalen waar je bent, wat je positie is, dan bekijk je dat op de hele aardbol. Het gaat heel erg over een coördinatenstelsel van breedtegraden en lengtegraden, die we allemaal kennen van de kaarten. Op welke lijn zit je?
Overal ter wereld kun je kijken wanneer is het middag, wanneer staat de zon op het hoogste punt en hoe hoog is dat ten opzichte van de horizon. En dan weet je hoe ver je van de evenaar bent.
Het klinkt als een objectieve methode, ja. Hè? Wat rekenwerk, wat invulwerk, dat je goed je dagboek bijhoudt. Maar dan kun je wel over de hele wereld
weten op welke breedte je bent.
En dat kon al in de tijd van Cook, alleen er was nog een probleem, de lengtegraad.
Ja, het grote probleem.
En als je daarna over nadenkt, lengtegraad is een functie van tijd. Want Berlijn, op ongeveer dezelfde breedtegraad, staat de zon op het hoogste punt even hoog als hier in Nederland, even grof gezegd. Alleen het is er natuurlijk later. Dus je moet heel goed de tijd kunnen meten om te weten op welke lengtegraad je zit. En dat lukte op een schip nog niet in de tijd van Cook.
Dus die precieze bepaling van de lengtegraad, hoeveel westelijk en oostelijk, dat is een enorm probleem. En er zijn allerlei omwegen gevonden om dat te doen. Je kunt bijvoorbeeld letten op maansverduisteringen. Dat is op iedere dag, overal ter aarde op hetzelfde moment. Dan heb je een soort absolute klok. Moet je hele ingewikkelde tabellen hebben, berekeningen, sterrenstanden, kan je ook de absolute tijd aan aflezen. En zo kom je er wel uit. Er waren zelfs in het begin nog trucjes om, dan nam je een hond mee en die werd met een mes gestoken. En iedere dag om 12 uur werd in de vertrekstad dat mes bewogen. En dan was het idee, dan gaat die hond op een soort magische manier op dat moment janken.
Oh, nee.
Dus er was wel ook een zekere wanhoop in de bepaling van hoe het in Westen was.
Ja, maar dus er was nog wel wat te verfijnen aan die westerse navigatie. En hoe zat het dan met de Polynesische nautiek?
Ja, die komt dus. Kijk, al die kennis over breedte en lengtegraden, dat wordt door wetenschapshistorici helemaal, ja, er worden boeken over volgeschreven. Dat vinden we allemaal machtig interessant. Alleen dat Polynesische wereldbeeld, dat moet op een andere manier gereconstrueerd worden. Want dat is niet opgeschreven. Dat is uiteindelijk opgeschreven in de vorm van legenden bijvoorbeeld, die dan door missionarissen worden opgetekend. Maar kort gezegd komt het hierop neer, waar het Westen, zeg maar, dat objectieve, ja, dat vogelperspectief, weet je, de aarde als een bol waarop jij een puntje bent ziet, is in het Polynesische wereldbeeld, ben jij het centrum. Jouw kano, jouw wa, jouw waka, dat is waar je bent. En de rest van de wereld beweegt daar omheen en doorheen, de winden en de golven. Je kunt het misschien, het klinkt allemaal een beetje abstract, maar voor een Polynesische navigator, die vaart niet naar een eiland toe, maar die vist een eiland op vanaf de horizon. En als de winden zo staan, ja, dat niet lukt, dan zou een Polynesische navigator zeggen van dat eiland is afgezakt.
Mm.
En we gaan een ander eiland opvissen.
Ja.
En het is dus een meer gegrond, zou ik willen zeggen, in het individu in het schip en de kosmos daaromheen. Dus de sterren en de zon en de maan, die sterrenpilaren, Pua, die komen ook op. En dat hemelgewelf en de oceaan, dat zijn geen losse dingen, zoals de westerse astronomen en cartografen dat natuurlijk zagen. Die gebruikten zeg maar daarvan wat ze konden. Dat deden de Polynesiërs ook, maar in een
organisch geheel.
Ja.
Ja, veel minder abstract. Dus het is zeg maar een optelsom van allerlei details. Als de ster daar staat, dan is dat eiland daar onder bepaalde omstandigheden. Als je daar vandaan komt en met die zeewind en die stroming. Ze konden uit de golven van alles halen. Er is bijvoorbeeld een anekdote uit recentere tijden. Toen hebben ze dat allemaal weer, zijn ze dat gaan doen. Dat bij een soort examen. Maakte dan een van die navigatoren uit Polynesië een fout, want die interpreteerde een vogel op een bepaalde manier. Maar hij had niet gezien dat die vogel een vis in zijn bek had. En als een vogel een vis in zijn bek heeft, gaat hij meestal naar land toe. Dus allemaal van dat soort. En zij interpreteerde dat, die navigator, als dat doe je normaal, van land wegvliegen. Maar dat, dus allemaal van die kleine details. En ja, zo navigeerde natuurlijk iedereen ter wereld zonder. In de Middellandse Zee ook, op grond van ervaring en zo. Alleen ja, dit is een systeem.
Ja, maar ik zou nog steeds zeggen dat een schipper in de Middellandse Zee zegt, we gaan naar Alexandrië toe. En niet, we gaan Alexandrië ophalen ja. van de horizon.
Ja, dat is zo, ja.
Dus de manier en de verhalen die daarover verteld worden, die zijn toch wel misschien wel uniek Polynesisch.
Ja, en dat is dus. Je hebt dus zeg maar de bijna zoals een jager verzamelaar zijn omgeving ten diepste kent, is dit tot in het extreme uitvergroot in een systeem waarin dus een gebied van, wat is het, 20.000 kilometer of zo in het hoofd van de navigator zit. Met alle details en de grote lijnen.
Ja, en dan dus iets waar zeemijlen en breedtegraden geen rol spelen. Nee. Maar waar wel dus, hè, wat Lucas net zei, al die legendes in het hoofd van de navigator zitten. En dan denk ik weer aan die kaart, want daar had Tupaia dus eigenlijk zelf helemaal niet echt dan ervaring mee. Probeerde hij toen op die kaart aan boord van de Endeavour de westerse cartografie toch na te doen?
Ja, je moet je voorstellen, slimme man. En hij ziet natuurlijk dat die westerlingen ook, die zijn ook op Tahiti aangekomen. Dus die kunnen ook navigeren. Ja. Dus hij is natuurlijk ook nieuwsgierig naar de manieren waarop ze dat doen. En dat zie je terug in de manier waarop die kennis, nieuwsgierigheid, zie je uiteindelijk terug in die kaart. Maar wat hij dus niet doet, is het systeem overnemen. Want ja, als ik me dat probeer voor te stellen, het is bijna onverenigbaar. Als jij de tijd naar een eiland, of de tijd die het kost voor een eiland om naar jou toe te komen, ja, telt in 20 dagen heen en 5 dagen terug, dan kan je dat niet natuurlijk zomaar ineens intekenen op op lijnen die voor jou getrokken worden. Ja, ga er maar aan staan.
Dan raak je in de war van dat past niet op een Mercator-projectie, zeg maar.
Nee, dat past daar helemaal niet op. En ik vind het wel grappig, want westerse historie, eigenlijk dat gaat dan meteen met een paar van die kopieën van die kaart. En dan zie je de omgekeerde gebeuren. Dus dan heb je dus westerlingen die de kaart van Tupaia nemen. En die proberen dat toch met alle macht in breedtegraden en lengtegraden te vangen. Dus al die derde kopie, daar worden al met eilanden van die Tupaia heeft neergetekend, die worden verschoven. Want
zich vergist natuurlijk.
Ja, zeg maar, westerse verbetering.
Precies. En dat.
Dus totaal onbegrip, wat ook heel goed te begrijpen is natuurlijk. Want als jij in Londen naar zo'n kaart zit te kijken, dan is het vrij moeilijk je voor te stellen
je
hoe het in Polynesië gaat natuurlijk.
Je kent een eilandnaam en je zegt dat ligt niet daar van Tahiti, maar dat ligt daar ten opzichte van Tahiti. Dus dan moet die een beetje naar, weet je wel, die moet iets verder naar het oosten. Nou, dan zullen die ook wel allemaal iets verder naar het oosten
moeten. Ja, systeemdwang toegepast op een organische manier van een soort totaalnavigatie.
En in de 20e eeuw zie je dan historici die zien die kaart van Tupaia wel als een interessante kaart. Want, nou ja, unieke ontmoeting, komt een kaart uit voort. Alleen die komen er niet uit, want ze op zich maken ze een goede denkstap. Want ze gaan denken van, wat kan er gebeurd zijn dat deze kaart is ontstaan? Maar dan komen ze een beetje met simpele verklaringen. Misschien is de kaart, weet je wel, ondersteboven. Weet je, van dan hebben ze de kaart naar Tupaya toegeschoven en is hij ondersteboven. Misschien is hij een keertje omgedraaid en zit er dus een spiegeling in. Eilandje staat al, er staat er drie keer op. Hoe kan dat nou? Weet je, want van die kaart moet een keertje een halve slag gedraaid zijn en we zijn verder gaan tekenen. Dus
meestal de fout van de ander.
Ja, weet je, er is en dat kan ook een fout van een bemanningslid zijn geweest. Maar er is een fout gemaakt waardoor die kaart van Tupaya niet klopt. En nou ja, dat was een beetje de status van deze kaart. We konden er niet zoveel mee, nog steeds begrepen hem niet. Tot 2 jaar geleden. Toen verscheen er echt het is 90 pagina's lang. Het is in detail gereconstrueerd. De vraag, hoe is deze kaart gemaakt? Met welke ideeën erachter? En 2 Duitse onderzoekers, die zijn erin geslaagd, zeg ik maar even, om de kaart te kraken. En dat wil ik later ook meteen weer een beetje nuanceren, maar ze denken nu dat ze weten wat Tupaya heeft gedaan en hoe die toch op een hele goede manier eigenlijk die Polynesische kennis in een kaart gevangen heeft.
Ja, het is wel bijzonder mooi dat dus na, wat is het, ruim 200 jaar, 240, eindelijk dat gekraakt is. Want dat past ook heel mooi in de geschiedenis van het denken over die Polynesiërs. Want we hadden net al over de Polynesische navigatie. We hadden net al dus dat die zeebonken uit het westen, die dachten wel gedoe zeg. En die namen het al niet serieus, want dan kwamen ze weer zo'n opdrift geslagen katamaran tegen. En in de 19e eeuw werd daar dus vrij neerbuigend over gedaan. Al was er ook altijd wel een romantische stroming, die dat dan heroïsche zeevaarders, ook vaak mensen die er ook geen verstand van hadden, die fantaseerden daar dan over. En in de loop van de 20e eeuw komt er toch wel meer begrip. En een heel mooi moment is een boek wat in 1943 is verschenen van een gewoon, niet van een wetenschapper, maar van een navigator van de Britse of van de Amerikaanse Navy. Die ook vliegenier was en zo. Die was echt een soort topnavigator. Die schreef een boek, dat heet The Raft Book. En dat was bedoeld, joh, als jij nou uit je neergestort vliegtuig in je dinghy of een gezonken schip, dat was natuurlijk schering en inslag in de oorlog, dan in dit boek kan je helpen. En dat was, die man die had jaren door Polynesië gezworven en die had heel goed geluisterd, ook met types als Tupaya, zeg maar. Dat was wel een andere situatie. En die heel veel dingen van hoe de vogels vliegen, hoe de golven worden beïnvloed door eilanden. Dat wordt allemaal geïncorporeerd in dat boek.
Je hebt nu wel eens van de SAS Survival Guide.
Ja,
en dat soort
is
dingen.
Het.
Ja.
Het is, je kunt het ergens downloaden op internet. Het is echt vrij bijzonder en vrij goed geschreven. Want ja, het moest voor de zeeman in zijn dinghy zijn. En dan in de jaren 50 is er een beetje een terugslag. Want dan is er een heel invloedrijk boek van een Brit, geloof ik, of een Amerikaan, die zegt, ja, die grijpt er helemaal terug op dat toeval. Ja, ze hadden gewoon geluk en ze deden maar wat, die Polynesiërs. En dan in de jaren 60, zoals met zoveel dingen, komt er dan toch respect voor die, echt voor die cultuur. En dan wordt er ook komt er ook een nieuwe, moderne Tupaya, Mau Piawaluk. Dus net zo'n figuur die ook nog net is opgeleid in een oude traditie. En dan wordt er ook een reconstructie gemaakt van zo'n 20 meter lange katamaran, die dan in de jaren 70 met hem als navigator, ja, de gekste reizen maakt die niemand voor mogelijk had gehouden, puur op zijn kennis.
En weet je, in deze traditie, die zie je dus ook bij historici antropologen tegelijkertijd plaatsvinden. Dus dat komt een beetje samen. Dus terwijl ja, Polynesiërs toch opnieuw ja, contact leggen eigenlijk met die vaartradities van lang geleden.
Ja, ook in hun eigen bootjes, 15 meter jachtje, gaan zeilen en daar contact maken en ook die problemen veel meer aan hun lijve ondervinden.
En dat is zeg maar de experimentele, ja. Soms wordt het experimentele archeologie genoemd. Maar
het zijn bijna allemaal zeilers die daarover schrijven.
En dat soort figuren zie je dus door de geschiedenis oprukken. En die heb je ook nodig, uiteindelijk. Die hebben deze 2 Duitsers, Lars Eckstein en Anja Schwartz, ook nodig gehad om uiteindelijk, want ze zeggen zelf, wij zijn ook maar landrotten, we zijn Duitsers, we hebben nog nooit gezeild. Weet je, wij kennen archieven, daar kunnen we onze weg wel in vinden, maar wij hebben geen toegang zelf tot die kennis of die inzichten. Die hebben wij allemaal nodig gehad en kunnen gebruiken om uiteindelijk de kaart te begrijpen.
Ja, dat is wel heel bijzonder dan.
Daar ben ik dus toch nog wel heel benieuwd naar. Hoe moet die kaart dan gelezen worden, Lucas?
Ja, en dan moet ik iets vertellen over die Schwartz en Eckstein en over hoe die erin staan. Ik heb ze gesproken en mijn eerste vraag aan ze is van, oh ja, jullie zijn natuurlijk archiefhistorici. Toen zei Eckstein zei al, nee. Wij zijn eigenlijk, wij komen meer uit de literaire traditie. We hebben literatuurwetenschappen gestudeerd en hij zei, het vakgebied heeft oorspronkelijk een beetje een marxistische inslag, maar het gaat heel erg over, ja, hoe worden verhalen verteld? Hoe komen ze tot stand ook? Dus ze kijken ook heel erg naar die omstandigheden. En dan vraag je toch af, waarom dan twee Duitsers? Ik bedoel, wat hebben die dan daarover te vertellen? Heel pragmatisch, er lagen nog onbeschreven of weinig beschreven archiefstukken in Duitse archieven. In het stadsarchief van Braunschweig lag een van die kopieën van die kaart. Ze hebben ook heel erg hun best gedaan om meer materiaal te verzamelen.
Maar de kaarten van Toepaja lagen in het westen en niet meer in Polynesië?
Ja, dat is natuurlijk ook een wrange speling van de geschiedenis. Natuurlijk dat ligt allemaal in westerse archieven opgeslagen.
Ja, hij heeft kaart van Cook gemaakt. Dus dat is fair enough, zou ik zeggen.
Nee, ja, maar het is
niet voor zichzelf gemaakt.
Nee, maar een Polynesische onderzoeker had dit onderzoek dus niet kunnen doen. En ja, dat is ergens.
Ja, dat op die manier.
Kun je dat natuurlijk wel onrechtvaardig vinden.
Maar ik zit letterlijk op het puntje van mijn stoel hier in de podcaststudio. Eckstein en Schwartz, als ik het goed zeg, die waren dus bezig. En wat?
Het heeft ze 8 jaar gekost. 8 jaar hebben ze zich verdiept en gelezen. En oké, dus je moet hun inzicht is, je moet dit zien als een vertaling. Als waar we eigenlijk al, wij hebben het er nu al de hele tijd over, maar die manier waarop wij het erover hebben is dus niet vanzelfsprekend. Namelijk, twee mensen met heel veel kennis komen bij elkaar en moeten toch, ze spreken elkaars taal niet, en ze moeten toch dingen aan elkaar duidelijk maken. En je moet Toepaja dus zien als een slimme figuur die zijn best heeft gedaan om zijn wereldbeeld voor, ja, ik zeg het maar even, domme Europeanen of niet ingevoerde Europeanen toch een beetje toegankelijk te maken. Een beetje, want helemaal dat lukt niet. Want daar heeft hij 40 jaar voor gestudeerd om dat te snappen. Eckstein en Schwartz, dit zijn eigenlijk twee belangrijke momenten. En de ene moment noem ik even, we moeten het over Avatea hebben. Dat is iets wat ze tegen elkaar hebben gezegd op een gegeven moment na het lang bestuderen. Want op het centrum van het kaart staat, op waar die Noord-Zuidlijn en West-Oostlijn die de Europeanen hebben ingetekend, heeft Toepaja een woordje laten toevoegen en dat heet Avatea. En dat betekent in het Tahitiaans zoiets als de positie van de zon rond de middag. En dat is in de Polynesische vaarkunst geen centraal begrip. Maar zoals we het er net al over hadden, dat was heel anders voor de Europeanen. Het meten van het hoogste punt van de zon elke dag was bijna, zou je kunnen zien als een ritueel. De bemanning moest zich verzamelen op het dek. Dat heeft Toepaja gezien op de Endeavour. Werd er vanuit 3 verschillende punten op het schip, hoog en laag en voor en achter, werd dus met de sextant die positie bepaald. Dan luidde er een bel 8 keer. Ding, 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 ding. Het is de middag. Omdat dat zo belangrijk was voor het bepalen van de breedtegraad. Dus Toepaja heeft dat woord gekozen. Als iets dat de Europeanen kennen. En wat hij heeft gedaan, hij verlaat eigenlijk die Noord-Zuid-West-Oost oriëntatie. Maar hij plaatst het noorden dus in het midden van de kaart. Mm. Avatea, het midden van de kaart. Hij nodigt eigenlijk de lezer van de kaart uit om zichzelf in het, op dat moment in het midden van de kaart te situeren en met het noorden daar.
En dat is voor een westerse kaartblik onbegrijpelijk. Dat je dus een tijdsaanduiding in het midden van de kaart zet. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, dat is best wel bizar.
Dan voel je al die hele kennisbal samen klinken daar.
Ja, en het noorden, zeg maar mijn noordelijk halfrond blik, denk ik de hele tijd, het moet toch het zuiden zijn, maar dat is omdat we op het zuidelijk halfrond zitten, is het in het noorden.
Zeker. Ja. En het tweede inzicht, ik noem even de belangrijkste, want ze hebben het heel erg uitgebreid beschreven, 90 pagina's lang. Er zijn eilandlijsten bekend. Dus bemanningsleden van Cook hebben met Toepaja gepraat, van joh, welke eilanden ken je? En de manier waarop Toepaja dat verteld zal hebben, is in een soort gebed, in een soort zang, in een soort vaste volgorde van eilanden. Er zijn ook, toen ik zelf Duits moest leren, weet je, het zijn van die leertechnieken.
Aus bei mit von nach der.
Ja, ik heb hem dus in een andere volgorde. Mi nach bei seit von zu aus. Dat is de derde naamval. Maar weet je, van dat is die, ja, die leertechniek waarbij je iets zie je gewoon je geheugen in brand, zeg maar. En het inzicht van Eckstein en Schwartz is geweest dat die volgorde belangrijk is geweest. Die lijsten die zijn altijd een beetje genegeerd. Want soms wilden mensen wel het verhaal van de reis van... gingen ze wel door die logboeken heen kijken. Maar zo'n lijst sla je dan over.
Ja, saai.
Is een beetje saai. Ja, we vroegen aan Tupaya welke eilanden die allemaal kennen. En dan volgt er een lijst. Ja, dat is
leuk voor hem.
Ja, hè, dat sla je over. Ook in een Tahitiaans woordenboek staat achter is dat ook zo'n lijst. Is voor iemand die geïnteresseerd is in vertalen en woordenboeken, is zo'n lijst ook niet interessant. Dus die lijsten zijn genegeerd. De mensen die er wel in geïnteresseerd waren, die probeerden er een soort masterlijst van te maken en dingen samen te voegen. Maar Eckstein en Schwartz zeggen nee, dit zijn reispaden. Dit zijn reizen die je kunt ondernemen van het ene naar het andere eiland. Dus je moet die niet gaan samenvoegen en overlappen. Maar zo'n, als je dat, ja, die echo dus nog ziet in zo'n opgeschreven lijst, dan is dat belangrijk. En staat er bijvoorbeeld een volgorde van eilanden aan die je achter elkaar kan bezoeken.
Maar dan zou ik ook verwachten dat het een aangeklede lijst is met extra geheugensteuntjes. In de zin van zeg maar eiland A, B, C, D, E. En dat er dan bij ieder eiland A, waar de nachtgodin daar en daar staat. Wat dan een ster is waar je op moet koersen. Als je...
Die verhalen en legenden zijn er ook. Alleen weet je wat van of zo op de hoe ze tot ons zijn gekomen, ja. is en hoe ze misschien ook genoemd zijn door Tupaya in een andere vorm. Want die verhalende vormen zijn ook. Maar ja, net zoals wij Miet Nacht Buizen von zu aus kunnen ontdekken, kan een Polynesische navigator echt wel Rayatea en nog wat dingen achter elkaar opnoemen.
Nee, maar omdat het natuurlijk niet alleen maar die lijst is. Want het is natuurlijk een aangeklede kennis. Het, ja, is niet een kale lijst.
Nee,
zeg maar,
nee.
Een beetje zoals die droomverhalen waarmee de Australische aboriginals door de woestijn trekken. Dat zijn ook verhalen.
Daar zit nog meer context,
ja,
kun je daarbij halen.
Tot die legendes die je net noemde. Ja.
Maar wat Eckstein en Schwartz hebben gedaan, en volgens mij was het Eckstein die zei van, ja, ik ging op een gegeven moment zo'n lijst ging ik nummeren en die nummertjes ging ik op de kaart van Tupaya inkleuren. En toen zag ik dat die eilanden die bij elkaar liggen, dat volgde die nummers. Dus 1, 2, 3, dat zijn de eilanden die achter elkaar liggen. Dus het is niet zo dat Tupaya die kaarten op een, ja, plek in de oceaan probeerde te prikken waar ze lagen, maar in een volgorde waarin je ze zou kunnen bezoeken.
Mm. Op basis van die lijsten.
Op basis van die lijsten. En daarom kunnen sommige eilanden er meerdere keren op staan, want hij heeft het vanuit Tahitiaans perspectief uiteindelijk getekend. Nou, je kunt van Rurutu naar eiland B, maar je kunt ook van Rurutu naar eiland D. Mm. Nou zit er dus nog iets in wat om het helemaal compleet te maken. Je kunt de koers die je op elk moment zou moeten nemen, kun je afleiden uit die kaart. En dat is echt waar mijn... Dat vond ik echt mind-blowing. Ik kan alleen maar een Engels woord ervoor vinden. Als je nu een eiland in een van die routes neemt. Je neemt Rurutu en je wil naar het volgende eiland. Dan trek je twee lijnen. Eentje naar het centrum naar het noorden dus van de kaart. En eentje naar het eiland waar je naartoe wil. En die vanuit het eiland waar je bent. En de hoek tussen die twee lijnen is de koers die je moet volgen. Dus wat Tupaya aan de Europeanen gegeven had, was dus op elk moment, wil je van eiland daar naar daar? Dan kun je hiermee de koers bepalen. En dan had Cook met zijn instrumenten 110 graden, oké, had hij kunnen uitkoersen en dan was hij bij het eiland terechtgekomen.
Super handig. En ook echt voor Eckstein en Schwartz moet het een soort halleluja moment zijn geweest om dat te ontdekken.
Zij hadden een aantal keer dat moment. Het is natuurlijk, het heeft zich over 8 jaar afgespeeld. Dus het was, weet je, wat ik nu in 5 minuten vertel, weet je, van daar moet je... Mm. Je moet daar zo diep induiken,
ja,
voordat je dat ziet.
Wel, en dan, ja, dan komt het, ja. Maar het is ook zo mooi dat, zeg maar, dat organische wereldbeeld van die verhalen en al die lijnen die allemaal door elkaar lopen, die wordt toch in contact gebracht met een hele wiskundige koershoek. Dus je ziet ze varen op dezelfde zee. Je moet die koers weten natuurlijk.
Maar het is hybride, want je moet je dus op het eiland situeren in je gedachten om die koers uit te stippelen.
Ja,
dus
maar ze zitten wel op dezelfde koers. En jij zei net al, hè, ik wil er toch ook een beetje een nuance weer in aanbrengen. Wat is die nuance?
De nuance die ik wil aanbrengen is dat ik zei dat ze de code gekraakt hebben. En wat Axen daarover zei is, wij kunnen de kaart alleen maar begrijpen omdat Tupaya wilde dat Europeanen de kaart zouden begrijpen. Het is niet, hij gaf het eigenlijk terug. Hij zei van, het is niet onze slimmigheid, het was Tupaya's slimmigheid, waardoor we de kaart nu snappen. En,
het is niet een geheime code van Tupaya die wij nu gekraakt hebben. Hij had het altijd al bedoeld voor ons.
Precies.
Alleen we hebben er meer dan 200 jaar over gedaan.
Precies.
Beetje langzame leerlingen, maar ja.
Precies, terwijl dat, en dat vond ik heel mooi gezegd, want dat is natuurlijk wel zoals het is. En je moet het dus ook, het grappige vind ik, je perspectief maakt dus uit. Je moet het dus zien als een, niet als een mislukte kaart die niet klopt en kloppend gemaakt moet worden.
Nee, maar een vertaalslag echt. Ja,
tussen een onderhandeling bijna, tussen verschillende wereldbeelden. En daar komt iets hybrides uit.
Ja. Ik vind dat heel mooi verwoord. En als ik jou zo hoor, hè, dan denk ik, we hadden het er net al even over, dat Polynesië, de cultuur daar niet, door de geschiedenis heen, niet altijd even serieus is genomen. En wat kunnen wij nu met deze recente ontdekking? Welke consequenties heeft dit voor Polynesië en voor ons westerse beeld daarvan?
Nou, ik denk dat het in de eerste instantie belangrijk is voor Polynesiërs. Want wat je hier ziet en wat je ziet gebeuren is, ja, het wordt ook wel de Polynesische Renaissance genoemd. Maar er zijn verschillende mensen op Polynesië echt bezig om die kennis weer naar boven te brengen. En dat had natuurlijk een betekenis 300 jaar geleden die nu natuurlijk anders is. Maar weet je wel, teruggrijpen op dat soort kennis en tradities.
En waarom is dat nu anders? Dat hebben we eigenlijk helemaal niet gezegd. Dat is verondersteld natuurlijk in het verhaal. Maar de Westelingen namen daar gewoon in de loop van de 18e, 19e eeuw dat hele systeem van scheepvaart over met grote stomen zeilschepen. En de handel werd gevoerd door westerse maatschappijen. Dus de noodzaak voor die eilanders om zelf te varen die lange afstanden, die werd eigenlijk afgepakt, zo kan je het wel zeggen. Dus de
Maar nog veel meer, weet je wel.
Daardoor gaat die kennis ook verloren.
Zeker. En zeg maar de marais, dat zijn die kennishuizen, lange huizen, waarin Tupaya onder andere vertoefd zou hebben als centra van kennis. Ja, die stenen werden letterlijk gebruikt door de missionarissen om kerken van te bouwen.
Ja.
Kijk, dus het is ook echt letterlijk en figuurlijk stukken gemaakt.
Ja.
Ik heb ook contact gezocht met Hironui Bowie. Hij werkt voor een non-profit, Haururu, op Tahiti, die daar dus ook echt mee bezig is. En wat Hironui zei is, en dat vond ik interessant, Tupaya staat ook niet in de geschiedenisboeken van Tahiti. Tupaya is verloren gegaan als een cultureel en historisch figuur daar. En ja, hij zegt van in die vorm van Tupaya hebben we nu een figuur waarin we hij zegt, het is een Tahitiaanse held. Daar kunnen wij gewoon over onszelf doorleren. Door die figuur en door te weten wat hij heeft gedaan.
Het is niet alleen een rehabilitatie in het Westen eigenlijk van Polynesië, maar juist ook voor de Polynesiërs zelf. Om weer even te.
Ja, dus wat ik daarin interessant vind is dat 2 jaar geleden, 2019, was het 250 jaar geleden dat Cook in Nieuw-Zeeland aankwam en contact legde met de Maori. Als ik het zo vertel, klinkt het als een klassiek westers ontdekkingsreizigersverhaal. Ja. Columbus ging naar Amerika en legde daar contact met de Indianen. Terwijl in de belevenis van Tupaya zelf en de Maori die daar leefden, het was Tupaya die met de Maori konden praten. Nieuw-Zeeland was op dat moment afgesneden van de rest van de Polynesische wereld. Was geïsoleerd geraakt. En daar komt dus iemand binnen op die boot die met ze kan praten. Dus voor de Maori is zeg maar die komst van Tupaya.
Ja, dat is wel heel mooi.
Weer de verbinding met de rest van hun grotere volk, van het Polynesische volk. Dus het is niet Cook die Nieuw-Zeeland ontdekt, maar Tupaya die de Polynesische wereld verenigt.
Ja.
En dus op die manier geeft dat een nieuw. Ja, geven deze dit soort verhalen, dit soort figuren, dus een nieuwe blik op de eigen geschiedenis en een eigen rol.
Ja, door de afloop van die geschiedenis zeggen we, ja, dat is het begin van de westerse invloed op Nieuw-Zeeland. Dat is natuurlijk ook zo. Maar vanuit dat moment zelf is niet... toevallig zat hij op een Engels schip, zeg maar.
Ja, en zal het voor de Maori zal het zo gelijk hebben alsof Tupaia daar als priester met zijn tatoeages... Ja, misschien was het wel zijn schip en helemaal niet Cook's schip.
Ja, nou, een paar rare slaven aan boord.
Ja.
En nou ja, en jij vroeg, Gem, wat kunnen we ervan opsteken? En ik denk dat als Westerlingen kunnen we ervan opsteken. En dat vind ik het leuke. Is dat als ik erover nadenk, de zonnestelsel, de wereld. We brengen het, weet je, van wetenschap is natuurlijk heel erg aan het beschrijven. En dat objectief in kaart brengen. En... de Engelsen noemen dit to mistake the map for the world. Dat je denkt dat wat je in kaart gebracht hebt, dat je wat je gemeten hebt, dat is wat het is. Dat Tahiti een eilandje is op zus en zo lengtegraad en breedtegraad. Maar het is zoveel meer. En ik bedoel, die kennis is ook waar.
Dat we onze blik wat verbreden. En dat vind ik ook wel grappig eigenlijk. Want in feite wat wij met al onze kaartprojecties doen... Hendrik die noemde net al even de Mercator-projectie. Dat is er ook maar één van zoveel. Want elke poging om om de wereld op een plat vlak af te beelden... heeft al afwijkingen. En ik zat zelf, toen jij zo mooi begon over eilanden ophalen... en de kano als middelpunt... moest ik opeens denken aan een heel... hedendaagse westerse vinding, namelijk de Google Maps app op mijn telefoon. Daar ben ik een blauw stipje en dan zie ik verder ook maar een heel klein stukje van de omgeving. Maar de omgeving staat op die telefoon een beetje in dienst van mij.
In zekere zin, als je er even ik bedoel, het is heel veel stappen verwijderd natuurlijk, er zit natuurlijk iets in van op een Google Maps is de gebruiker weer zeg maar het centrum van de wereld met een wereld er doorheen. En in die zin kan je het vergelijken. Het heeft niet die hele traditie.
Ik zeg niet
van een tragische vergelijking, want het is natuurlijk zo. Maar Google Maps veroorzaakt toch een totaal gebrek aan kennis van de omgeving.
Ja, okay.
En van de paden die je door de geografie kunt lopen in de verhalen van je leven. Het is een vrij abstract systeem waarin je dus ook verder nergens meer over na hoeft te denken. Het is een beetje
zonder legendes.
Het is totaal uitgekleed universum.
Ik ken mijn plek en ik wil me ook geenszins vergelijken met een moderne tegenhanger van Tupaia.
Nou, het leuke is dat je dus die Google Maps gebruik je als je de weg niet weet. Maar ik die hele beschrijving van al die verhalen, hoe je navigeert op grond van alles en nog wat, is op een bepaalde manier ook zoals je navigeert in een stad of een gebied, een bos, dat je heel goed kent. Dat zijn allemaal bekende puntjes. Zit natuurlijk die navigatie op de sterren zit er natuurlijk niet in.
Nee, maar er zit ook in dat je eilanden weet te vinden die waar je nooit bent geweest.
Ja.
En daar informatie over hebt. Dus in die zin was dat... Ik zie de parallellen wel die Gemma aanzet. Want ook in Google Maps kun je een restaurant vinden waar je nog nooit bent geweest. En toch een indruk kan krijgen hoe lekker het eten is. Ook Tupaia wist van eilanden te noemen waar hij niet geweest was. Dat is een pareleiland. Dat is een... eiland met vriendelijke mensen. Daar minder vriendelijk. Weet je dat?
Ja, een beetje zoals je in een bos de weg weet. En dan zegt iemand, ja, maar er is daar achter ook. En dan moet je daar en dan bij die rare boom, weet je wel, waar jij toen viel.
Ja.
Moet je rechtdoor. Ja. Weet je, alles wordt dan een verhaal.
Ja.
Dat bedoel
ik.
Maar goed, ja.
Nou, maar ik vond het in ieder geval een heerlijke ontdekkingsreis samen met jullie. Dus bedankt Lucas en Hendrik voor de mooie verhalen. En ook bedankt Rosa van Toledo voor de productie. Natuurlijk ook het Dudok-kwartet weer mooi te horen. En aan alle luisteraars, fijn dat jullie weer er waren. En tot volgende week.
En luister nog even het begin van deze aflevering terug. Want dan leg ik Polynesië uit als een eilandengroep die met 7000 kilometer zus en zo. Dat is dus totaal de westerse manier van kijken. Grote oceaan, eilandjes erin.
Ja. Ik heb ook een kaart voor.
Ja.
Thank you.